Goedemorgen, broeders en zusters. We willen vanmorgen een gedeelte lezen uit Colossense 1. Colossense 1, en daarvan lezen we dan vers 12 tot en met vers 20. En nou, is een brief van Paulus, dat weet u. Hij schrijft: daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. Tot zover. Een klein gedeelte, kort gedeelte eigenlijk, hè, vanuit deze mooie brief. Brief van Paulus aan de Colossenzen. Wij kunnen uit het verslag van het boek Handelingen eigenlijk niet opmaken dat Paulus ooit in Colosse geweest is. Maar tegelijkertijd, hè, weten we wel dat hij daar in ieder geval zijn bekenden had wonen, zoals Filemon. En dat was iemand uit Colosse. En ook, ja, natuurlijk Onesimus, en waar het over gaat in Filemon. Maar allemaal mensen die daar vandaan kwamen. Dus hij had er wel degelijk enige, ja, bekendheid. Maar goed, wat hij hier schrijft, dat overstijgt natuurlijk de gelovigen in Colosse. Hij schrijft aan heilige en gelovige broeders in Christus. En ja, weet je, dat is natuurlijk toch ook wel het mooie. Wij mogen onszelf ook als heiligen en gelovigen in Christus beschouwen. Dat is de positie die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. En dat is ook in lijn met wat hier in Colossense 1 staat. Dat is ook het gevolg van het feit dat we ons geloof gevestigd hebben op de Heer Jezus Christus. En op alles wat Hij ons geschonken heeft. Eigenlijk is een beetje de kerntekst van het stukje dat we lazen is vers 15... Daar staat: hij is het beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene van heel de schepping. En als je dan even nadenkt over die hij, dan moet je, en daarom heb ik ook die verse daaraan voorafgaand gelezen, dan moet je even daar naar terug om te zien wie dat nou is. Wie is dan die onzichtbare God, of het beeld van de onzichtbare God, en wie is dan die eerstgeborene van heel de schepping? Uiteindelijk kom je dan terecht bij de Zoon van zijn liefde. Paulus schrijft in vers 12 over het danken van de Vader. Wij danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En dan gaat hij verder in vers 13, dan zegt hij: hij heeft ons getrokken. En die hij, dat is dus nog steeds dan de Vader. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk, en nu komt de Zoon, van de Zoon van zijn liefde. En het is in hem, zegt Paulus, dat wij de verlossing hebben door zijn bloed. En dat is de vergeving van zonden. En dan gaat het verder, hij is het beeld. Dus het is die Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. Dus als wij denken aan die hij in vers 15, dan denken wij aan de lijdende zoon. He, namelijk, er wordt gesproken over de zoon van Gods liefde, in wie wij de verlossing door zijn bloed hebben. En dat ja, woord verlossing dat hier staat, dat betekent ook ja, daadwerkelijk iets van vrijkoping. Verlossing doordat er een losprijs betaald is. En daar komt dat verlossen vandaan. Het is hier niet zomaar het algemenere woord voor redden of redding of iets dergelijks. En dat houdt er allemaal wel verband mee. Maar het is hier het vrijkopen, de verlossing. En dat heeft dus met een losprijs te maken. We werden als het ware als mensen gegijzeld in de duisternis, in de macht van de duisternis. En daar moest een losprijs, een verlossingsprijs voor betaald worden. En die verlossingsprijs, die heeft de Heer Jezus Christus betaald. En hij heeft dat gedaan door zijn bloed. En dus uiteindelijk worden we hier, als we denken aan het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de schepping, dat zijn grootse dingen die je daar leest, worden we er meteen bij bepaald dat het daarbij wel gaat. Of dat we daarvoor in ieder geval moeten terugdenken aan het moment dat de Zoon van God, ja, dat klinkt een beetje raar als je het zo zegt, maar op zijn zwakst was. En namelijk aan het kruishout op Golgotha. En daar heeft zijn bloed gevloeid en daar is ook ja, de losprijs betaald. Nou, als Paulus dit allemaal zo zegt, in vers 13, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, dan is het wel goed om je even te realiseren, wat bedoelt Paulus daar nou eigenlijk, hè, met die ons? Want je kunt daar natuurlijk van alles van gaan denken, hè, maar het is denk ik wel zaak om ja, simpelweg te kijken van wat bedoelt hij? Nou, daarvoor heb je als basis dat Paulus deze brief dus richt aan heilige en gelovige broeders in Christus. En ik denk dat we dan in de broeders ook wel de zusters mogen insluiten. Laten we een beetje ruimhartig zijn vanmorgen. Nee, maar goed, dat zit daar natuurlijk in opgesloten. Maar heiligen en gelovigen in Christus. Hoe zit dat dan, heiligen en gelovigen? Nou, een stukje verder in vers 4, Colossense 1 vers 4, die heilige en gelovige broeders, dat lees je in vers 2. Een stukje verder in vers 4... Daar staat namelijk, wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor al de heiligen. Vanwege de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. En dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. Het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. En als Paulus ja, schrijft over de overgang vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, dan staat daar tussenin dus dat geloof. Bedoel, je kunt natuurlijk deze verse heel makkelijk overslaan, maar het draait om geloof. En als je dit zo leest, dan ja, zijn er wat woorden die daarin steeds terugkeren. En dat is het geloof. Het is het horen. En het is het woord van de waarheid. Dus die Colossenzen, en dat wordt in dat zesde vers dan geschreven, zegt Paulus, die hebben gehoord van het woord van de waarheid. En dat horen, dat betekent voor hen geloven. Horen in dit verband, dat houdt in gehoorzamen. Je kunt natuurlijk ja, ontzettend vaak luisteren naar wat er in de Bijbel staat. Maar als je het niet gehoorzaamt of wel gelooft, ja, dan wordt het je niet eigen. En nou, die Colossenzen die hebben het woord van de waarheid gehoord. En ja, zij zijn in dat opzicht tot geloof gekomen. Want, zegt Paulus aan het eind van vers 6, zij hebben de genade van God in waarheid leren kennen. Nou, je ziet in de andere brieven van Paulus, met name de brieven die er wat ons betreft natuurlijk toe doen, zie je dat datzelfde ook steeds weer terugkeert. Dus als je even mee terugbladert naar Efeze 1, daar heb je dan ook zoiets dergelijks. In dat eerste gedeelte, vers 3 tot 14, daar schrijft Paulus over alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hij heeft ons gezegend, zegt Paulus. Nou, en dan gaat Paulus allerlei zaken opnoemen, wat dat allemaal inhoudt. En nou, als je, dat is wel mooi als je dan voor jezelf even het woordje in onderstreept, dan zie je ook steeds dat het in hem, in Christus, in de geliefde, in de Zoon, het is allemaal in hem. Dat bepaalt ons erbij dat er buiten de Heer Jezus Christus dus geen enkele zegen te ontvangen is. Het is in hem. En dat is, als je vers 3 ook wat letterlijker neemt, dan is dat ook wat daarin tot uitdrukking komt. Er staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft. En dan staat er in alle geestelijke zegen, in de hemelse gewesten, in Christus. Met alle geestelijke zegen, nee, in staat er. En dat woordje in, en dat geldt voor heel dat gedeelte wat je daar leest, dat woordje in, dat betekent, dat houdt in feite een bepaalde rust in. Je bevindt je in het gebied van de geestelijke zegen, in de hemelse gewesten en in Christus. De vraag is maar voor ons van, nou, waar is Christus dan? Nou, dat weet je ook. Want de Bijbel zegt, Christus is in de rechterzijde van God. En dat betekent dat hij in de voorrangspositie boven al wat is gesteld is. En daar is Christus. Dus wij hebben dat allemaal in hem ontvangen. En nogmaals, dat woordje in, dat duidt rust aan. En dat duidt aan dat je je daarin bevindt. Het is dus niet ergens ingaan. Dat is namelijk beweging. Je komt van buiten naar binnen, dan ga je in. Maar het gaat erom dat je erin bent. Nou, Paulus die somt dat allemaal op en dan komt daar vers 13. En dan zegt hij, in hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Zie je dat je hier ook weer over woord van de waarheid leest en over het horen? En dan staat daar vervolgens het tweede, maar het is daaraan gelijk. Hè? Dan staat er, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus die Efeziërs, zegt Paulus, die hebben dat woord van de waarheid hebben ze gehoord. Maar het blijkt tegelijkertijd ook dat ze daardoor tot geloof gekomen zijn. Dus dat horen is ook weer niet het ene oor in het andere oor uit, maar dat is gehoorzamen. En juist daarom kan Paulus hen aanschrijven als heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dus voor zover wij onszelf zo zien, als wij denken en zeggen en belijden en getuigen van, ja jongens, ik ben een gelovige en een heilige in Christus. En ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk voorrecht wat je ontvangen hebt. Dan heb je dat op basis van je geloof. Je hebt namelijk dat woord van de waarheid gehoord. En dat woord van de waarheid, ja, dat is voor jou het evangelie van je behoud geworden. En ja, dan ben je heilig verklaard wat God betreft en je bent een gelovige. Namelijk iemand die wil luisteren, die wil gehoorzamen naar wat God zegt in zijn woord. Bertie had het even over de Allerheiligen. En de dag na Allerheiligen is Allerzielen. Ik hoorde dat vanmorgen ook, had Radio 4 aan en dan heb je... Het laatste uur dat ik hier heen rij, heb je dan Tussen Hemel en Aarde, heet dat. Nou, dat is van de KRO-NCRV. Dus dan weet je het wel, hè. Dus dan hoor je allerlei van die Gregoriaanse muziek en van alles en zo. Nou ja, goed, ik vind het wel leuk om naar te luisteren. Maar goed, hij zei ook van, ja, we hebben aller zielen hebben we gevierd. Hè? Aller heiligen hebben we gehad, aller zielen hebben we gevierd. Nou, en dat betekent dan dat er in de katholieke wereld wordt er uitgebreid gebeden voor het heil van de overledenen. En dat zij maar in de genade van God opgenomen mogen worden. Nou, dat lijkt natuurlijk allemaal heel vroom. En heel actief of wat dan ook. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon klinkklare armoe. Als je bij wijze van spreken dus je hele leven bezig bent geweest met geloof. Altijd naar de kerk gegaan en elke mis bijgewoond die, er maar, die je niet mocht missen. En dan kom je te overlijden en dan is niet zeker dat je heilig bent. Moet je nog maar afwachten. Het is eigenlijk zo'n trieste toestand. En het is ook een soort, dat hele leven is uiteindelijk ook een soort zoethoudertje geworden. Dat je denkt van mensen, waarom geloof je toch niet gewoon wat er in het woord staat? En hoe mooi is dat? Dat je dus kan zeggen van mensen, ik ben een heilige en gelovige in Christus. En dat is even los van de vraag van, gedraag ik me altijd als een heilige of zo? Dat is even wat anders. Maar het gaat erom, wat ben je in de Heer Jezus Christus? Nou, en dat is dat je heilig en gelovig bent. Ik kan nog sterker vertellen, als je niet heilig en gelovig, of je kunt buiten Christus, kun je niet heilig en gelovig zijn. En wil je dus in Christus gezet zijn, dan moet de Heere God ervoor zorgen dat jij een heilige bent, want anders lukt dat niet. Als je ook maar een klein beetje, zeg maar, 99,9% heilig bent, dan zou je al niet in Christus kunnen zijn. En dus dat is zo mooi. God heeft ons uit de macht van de duisternis overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hij heeft ons een plek gegeven in Christus. En vanaf dat moment ziet hij ons als een 100% heilige. Nou, en dat mag je dan nu al weten. Daar hoef je niet voor te wachten tot 1 november en dan maar hopen dat er genoeg nog levenden zijn die voor je bidden. Als jij zelf één keer overleden bent. Gelukkig niet. Dus ja, heilig, gelovig. In de Heer Jezus Christus. Maar je ziet het hier. Zij zijn dat nadat zij, vers 13, het woord van de waarheid gehoord hebben. En nadat zij tot geloof gekomen zijn. Dat is maar waar het om draait. Nou, als je nog even naar de Filippenzenbrief gaat. Gaan we weer wat verder in de Bijbel. Filippenzen 1. Daar schrijft Paulus, en je ziet ook alweer in vers 1 staan, dat hij schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus. En niet al de heiligen die begraven zijn of wat dan ook, nee, al de heiligen in Christus Jezus. En hij zegt in vers 3, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, in elk gebed van mij voor u allen, bid ik altijd met blijdschap. En dan staat er, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Nou, en dat vers, dat laat ook weer zien dat deze mensen, Filippenzen, deel hebben gekregen aan het evangelie. En hoe krijg je er deel aan? Door het te geloven. Iets meer en iets minder kun je er gewoon niet van maken. Dus daarom hebben ze daar deel aan. Van de eerste dag af tot nu toe. En dan zegt Paulus in vers 6, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Nou, we gaan even terug naar Colossenzen 1. Het draait om het tot geloof komen. Paulus heeft het in vers 23 daar ook over. Hij zegt daar, als u tenminste in het geloof blijft gefundeerd en vast en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. En daar heb je het weer, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar ben. Dus wij hebben deel aan dat wat Paulus hier beschrijft. Wij hebben uiteindelijk deel aan Christus, de eerstgeborene en het beeld van de onzichtbare God. Doordat we het evangelie gehoord hebben, gehoorzaamd hebben. Dat is waar het om draait. Nou, en dan gaat Paulus, en dat is nou indrukwekkend, hè, als je zomaar leest in vers 13, vers 14 over de zoon van zijn liefde. En als je daar leest over de verlossing die hij tot stand gebracht heeft door zijn bloed. Dat je daardoor ook de vergeving van je zonden ontvangen hebt. En dat biedt vervolgens de mogelijkheid om met God in relatie te staan. Met God gemeenschap te hebben. Eigenlijk van dat zo bijzondere in de komst van Christus in deze wereld, waarin hij zich zo vernederd heeft. Dan gaat Paulus in één keer over naar wie Christus is, nu. En dan zegt hij, zegt hij, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. We lazen net vers 23 en daar staat, gaat het over de hele schepping die onder de hemel is. Dus dan weet je dat. En even later wordt die hele schepping ook beschreven als alle dingen in hemelen en op aarde, zichtbaar, onzichtbaar, tronen, heerschappijen, overheden en machten. Dat zijn alle dingen. En dat is de hele schepping. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping, zegt Paulus. En hij is, zo zegt hij, zo begint hij vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou legt Paulus, wat hij hier beschrijft, dat legt hij dus ook uit, hè? Dat is wel altijd handig natuurlijk. Hij heeft het in de eerste plaats heeft hij het over het beeld van de onzichtbare God en dan vervolgens over de eerstgeborene van heel de schepping. En wat dat laatste betreft, hij is de eerstgeborene van heel de schepping, dat omschrijft hij in vers 16 tot 18. Want daar zegt hij, en dan doe ik het hier en daar ook weer even iets letterlijker. Hij zegt daar, want in hem, zo begint vers 16, letterlijk, want in hem. En dat is belangrijk, want ik zal dat zo meteen ook laten zien waarom dat belangrijk is. Vers 16, want in hem zijn alle dingen geschapen. Het begint dus ook met het woordje want, waarmee hij de reden aangeeft van waarom is hij de eerstgeborene van heel de schepping. Nou, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar, die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dat is, zeg maar even, aanvullende informatie, hè, over de eerstgeborene van de schepping. En dat stukje begint dus met die drie woordjes, want in hem, in de grondtaal. En vervolgens schrijft Paulus in vers 19 en 20, geeft hij ons meer inzicht in wat het betekent dat Christus het beeld van de onzichtbare God is. En het mooie is dat dus vers 19 ook begint met die drie woordjes. Je kunt dat in onze vertalingen gewoon niet meer terugzien. En dat is jammer. Maar ook daar begint het met want in hem. Dus zowel vers 16 als vers 19 begint hij met die woorden. Want in hem. En die woorden leiden de inleiding in. Of de uitleg in over wat is nou Christus als beeld van de onzichtbare God en wat is nou Christus als de eerstgeborene van de schepping? Als je vers 19, ik moet eerlijk zeggen, ze hebben vers 19 toch wel een beetje door elkaar gegooid. Maar als je dat vers leest in de volgorde zoals het er staat, moet je maar eens proberen mee te lezen, maar dan zeg ik hoe het er in de goede volgorde staat. Want er staat er, want in hem heeft het heel de volheid behaagt te wonen en door hem alle dingen met zichzelf te verzoenen, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Vers 19 en 20, dat gaat over Christus als beeld van de onzichtbare God. En dan staat dat dus in feite, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En daarom is Christus het beeld van de onzichtbare God. Als je denkt aan de Godheid, zegt Paulus, ja, dan wordt die zichtbaar in Christus. En wij hebben wat dat betreft dan ook aan één beeld, want dit is het beeld dat, waarin God voorziet. Dit is het beeld waar we genoeg aan hebben. We hebben niet meerdere beelden nodig, om nog maar even in die sfeer te blijven. Weet je. We hebben niet meerdere beelden nodig. Er is maar één beeld nodig om God te leren kennen en dat ene beeld is Christus. En het heeft heel de volheid van God heeft het behaagd om in hem te wonen. Ergens is dit ja, toch wel iets prachtigs. Hè? Als je even nadenkt over dat het hier gaat over de zoon van Gods liefde. En dat die zoon het beeld van de onzichtbare God is. Nou, dan moet ik eigenlijk een beetje denken aan God boven, de onzichtbare God. Maar als wij naar boven kijken, dan zien wij Christus. En dan zien wij in Christus heel de Godheid. En als hij vervolgens zegt, hij is de eerstgeboren van heel de schepping, dan zou je eigenlijk van boven naar beneden moeten kijken. En dan zie je die hele schepping, maar daarboven staat Christus. En dus je hebt de onzichtbare God, Christus en de ganse schepping. Heel de schepping die onder de hemel is. Hij is daarvan ja, de verbindende factor. De Heer Jezus Christus die wordt ook in de Timotheusbrief wordt hij genoemd de middelaar. Er is maar één middelaar tussen God en mensen en dat is hij, dat is Christus. Dus er zijn ook niet meerdere middelaren of middelaressen of wat dan ook. Er is er maar één. En waarom is er maar één? Nou, omdat die ene het beeld is van de onzichtbare God. En hij is ook de eerstgeborene van de hele schepping. Nou, als je daar zo over nadenkt, over die eerstgeborene, hè, dan kun je je afvragen van, ja, wat wordt daar nou precies mee bedoeld, hè? Christus als eerstgeborene. Weet je, als je leest over de Heer Jezus Christus die als de eerstgeborene gezien wordt, dan gaat het er daarbij om dat hij als belangrijkste gesteld is, vastgesteld is door God. Hij is als belangrijkste en daarmee als hoofd over al wat is gesteld. En daar heeft God hem in neergezet, in die positie. Het is wel mooi als je in het Oude Testament die uitdrukking eerstgeborene opzoekt. Dan heeft dat in eerste instantie iets te maken met bezit en met toewijding. He, als er een eerstgeborene geboren werd. In het Oude Testament en in de oude Bijbelvertaling staat er dan dat wat het eerst de moederschoot opent. Nou, daar mogen wij van uit opmaken, daarmee wordt bedoeld de eerstgeborene. Dat klinkt nog wel een beetje logisch natuurlijk. Maar er staat in de wet dat alles wat het eerst de moederschoot opent, dat is van God. Dat behoort hem toe. Dat is één. En er staat ook bij, het moet hem toegewijd worden. Dus het spreekt in die zin van bezit en van toewijding. Als er bijvoorbeeld een eerstgeborene geboren wordt van het vee, dan moest die eerstgeborene moest de Heere toegewijd worden. Want die eerstgeborene, zegt God, is van mij. Daar ligt natuurlijk uiteindelijk een heel beeld in, namelijk het beeld wat hier in werkelijkheid omschreven wordt als in Christus. Hè, hij is die eerstgeborene. Maar als mensen destijds, mensen van het volk, als zij, ja, als hun vee zich ging uitbreiden en de eerstgeborenen werden geboren, dan moesten die toegewijd worden aan de Heer, want die waren van God. En dat toewijden, ja, dat betekent niet een soort van lintje erom met de naam erop of wat dan ook. Nee, dat betekende gewoon dat hij geofferd moest worden. He, dus daar moet je ook weer niet te licht over denken. Dus als iemand nou stel schapen had en er was een vrouwtje schaap, die kreeg voor het eerst een jong. En het was een mannelijk jong. Dan moest die aan de Heer toegewijd worden. Oftewel, hij werd opgeofferd. Ja, dat is wat hè, als een brandoffer. En dat gold voor al het eerstgeborene. Staat er. Je kunt dat heel mooi nalezen in Exodus 13. Dat gold voor al het eerstgeborene. Behalve, en dat is wel heel apart. Apart, gelukkig maar misschien. Behalve voor de mens en voor de ezel. Dat is wel apart, hè? Dus als er een mens, een eerstgeborene onder de mensen was, dan moest die eerstgeborene de Heere toegewijd worden. En eigenlijk, zou je haast zeggen, zou die geofferd moeten worden. Maar ja, dat vraagt God niet van de mens. Dus wat gebeurde er? Dan moest er een ander dier in plaats van die eerstgeborene geofferd worden en dan was het goed. Zo werkte dat. Maar datzelfde, en dat is wel heel frappant, dat gold ook voor de ezel. En dan hoef ik u niet te vertellen dat er wel enige samenhang is tussen de mens en de ezel natuurlijk, hier en daar. Hè? Maar dat gold ook voor de ezel. Als een ezelin voor het eerst drachtig was en het kind wou ik zeggen, het ezeltje werd geboren. Weet je wat er dan staat? Dan staat er dat hij, je kunt hem of verlossen. Dus dat is het enige dier in de Bijbel dat verlost kon worden door een ander dier. Je kunt hem of verlossen door een ander dier in zijn plaats te offeren. Maar zegt Mozes, als je dat niet doet, dan moet je dat jong de nek breken. Nou, en dat betekent dat hij dood is. Lijkt mij tenminste. He, dus of je verlost hem door een plaatsvervangend offer, of je breekt hem de nek door. En dan is het natuurlijk afgelopen met het ezeltje. En ja, weet je, die samenhang tussen ezel en mens, die is er inderdaad wel degelijk hoor. Want in feite wordt in dat beeld, zoals men moest handelen met de ezel, wordt getoond wat er feitelijk zou moeten gebeuren met de mens. Of wat er aan de hand is. Als een mens niet verlost wordt, dan is hij dood. Dat is eigenlijk de hele boodschap. En dat komt tot uitdrukking bij die eerstgeborene. Dus die eerstgeborene spreekt van bezit en van toewijding. En waar de eerstgeborene vervolgens ook nog van spreekt, dat is van voorrang. En die voorrangspositie, die had een eerstgeborene in principe omdat hij als eerste geboren was. Maar hij kon vervolgens ook als zodanig worden aangesteld. En daar zijn verschillende voorbeelden van in de Bijbel. Denk maar aan Manasse en Efraïm. Manasse was de oudste van Jozef. Efraïm was de jongste van Jozef. En die twee moeten de zegen ontvangen. En als Jacob ze dan gaat zegenen, dan geeft hij Efraïm de zegen van de rechterhand. En daarmee wordt Efraïm tot eerstgeborene gesteld. En het aparte is dat wij over het algemeen hebben wij het ook vervolgens over Efraïm en Manasse. En niet over Manasse en Efraïm. Want Efraïm is de belangrijkste geworden. Of denk maar aan Jacob en Esau. Als je het goed zegt, moet je het hebben over Esau en Jacob. Esau was de eerstgeborene. Maar je weet ook, hij heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jacob. En sinds die tijd hebben wij het altijd over Jacob en Esau. Jacob als eerstgeborene, als belangrijkste. Nou, zo lees je ook over David in Psalm 89... dat David gesteld is tot een eerstgeborene van alle koningen. Nou, David was niet zomaar de tweede zoon van Isaï of zo. David was notabene de achtste zoon van Isaï. Maar hij werd tot een eerstgeborene gesteld. En dat eerstgeborene betekent dat hij de toppositie had. Nou, dat zijn eigenlijk drie zaken die ons iets zeggen over Christus, de zoon van zijn liefde, die de eerstgeborene is van heel de schepping. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij boven alles gesteld is. En dat heeft te maken met zijn opstanding. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is boven alles gesteld. Alles wat onder zijn beheer valt, is bezit geworden van God de Vader. En het is hem toegewijd. En dat is dus ook waar het om draait. De Heer Jezus Christus, die is boven alles gesteld, opdat alles aan zijn voeten onderworpen zou worden. En, zegt Paulus, als eenmaal alles aan zijn voeten onderworpen is, zal hij zichzelf aan de Vader onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. En dat is de functie van de eerstgeborene. Nou, dat is één ding. Het andere is, dat is dat hij het beeld is, zegt Paulus, van de onzichtbare God. En dat is wel mooi, want hier staat voor het woordje beeld, staat het woordje wat wij kennen als het woordje icoon. Hè, en daarom zei ik zo net, er zijn natuurlijk geloofsgemeenschappen, daar barst het van de beelden, van de iconen. Je weet werkelijk niet meer op het laatst welke je moet aanbidden. Hè, ik ben ooit nog eens een keer, dat was tijdens een evangelisatieactie, ik denk wel 20 jaar geleden, misschien nog wel langer. Ja, nog wel langer, ja. Toen kwamen we bij iemand thuis. Nou, dat bleek een katholiek te zijn. En nou ja, dan praat je over allerlei dingen en zo. En die man die zei op een gegeven moment, ja, maar als ik het moeilijk heb, dan bid ik tot hem, hoor. Nou, weet je, dan denk je van, nou, dat klinkt wel aardig. Maar als je, als je ziet waar hij het over had, dan was het een heel ander verhaal. Want hij wees namelijk, ik bid tot hem, naar een beeld van Jozef wat hij op de kast had staan. En dat aanbidden van dat beeld, dat was een icoon, dat aanbidden van dat beeld, dat zorgde ervoor dat dat beeld niet meer een beeld was, maar werkelijk Jozef. Dus het werd als het ware een soort levend iets. Een middelaar waardoor hij tot God kon gaan. Dat is een beeld. Nou, hier staat dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. En dit is ook, ja, in die zin het enige beeld dat God toestaat. En je kunt in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, kun je lezen in vers 9. Daar staat, want in hem, in Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus die hele Godheid, voor ons heel moeilijk te begrijpen, die woont lichamelijk in Christus. Christus is daarvan, zeg maar, de uiterlijke vorm. En omdat Christus daarvan de uiterlijke vorm is, is er ook maar één weg om God te leren kennen, en dat is door Christus. Hij zegt niet voor niets zelf dat niemand tot de Vader kan komen dan door mij. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één weg tot Christus, tot God, dat is Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is in die zin, zeg maar, de icoon van hem. En het heeft die volledige Godheid, heeft het behaagd, schrijft Paulus hier in hoofdstuk 1, om in Christus te wonen. Dat zijn allemaal woorden om het voor ons een beetje begrijpelijk te maken, maar ik vind het nog steeds heel lastig. En ook om in hem ervoor te zorgen dat alle dingen met de Vader verzoend zouden worden. En u weet, of u weet dat misschien niet, maar het woord voor verzoenen hier, dat betekent dat alle dingen compleet en geheel veranderd worden. En hoe dan? Want daar zie je toch weinig van. Er staat in 2 Korinthe 5 zelfs dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Nou, ik kan er weinig van zien, eerlijk gezegd. Dat de wereld verzoend is. Ja, weet je, God heeft die wereld compleet en geheel veranderd. Omdat hij zijn zoon compleet en geheel veranderd heeft. En gelijkvormig heeft gemaakt aan de wereld. In zijn dood. Het gaat over de dood van Christus. Als hier over de verzoening gesproken wordt, over die verandering gesproken wordt in vers 20, gaat het over het bloed van zijn kruis. Het gaat over de lijdende Christus. En dat is nou precies, hij is precies het middelpunt van de boodschap van het evangelie. En we hebben al gezien in het begin, deze Colossenzen, die hadden hier deel aan, doordat ze geloofden. Ze hadden deel aan de verlossing door het bloed, door het geloof. En op een andere manier, ja, kom je daar niet. De Heer Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God. Wij mogen de Heer leren kennen door Christus te leren kennen. Nou, en dat is, ja, dat is super. Kijk, weet je, als je je mobieltje pakt, hè, dan heb je daar op het hele scherm heb je allerlei icoontjes staan. Zo noemen we dat. Ja, toch? En als je op een gegeven moment op een van die icoontjes tikt, dan, ja, dan gaat er in sommige gevallen een wereld voor je open. Hè? Dan kun je allerlei dingetjes doen. Dus dat icoontje, dat staat model voor iets. Nou, ik zou zeggen, wij mogen op het icoon, namelijk de Heer Jezus Christus, mogen wij tikken. Als het ware, hè. En dan gaat er een wereld voor je open als mens. Dan gaat er een wereld van zegen, van rijkdom, van genade gaat er voor je open. Nou, als u daarna gewoon aan denkt, elke keer als je op je mobieltje zit, dan vergeet je Christus nooit meer. Hè? Want ik denk eerlijk gezegd dat de meesten van ons vaker op hun mobieltje zitten op een icoontje te tikken dan dat ze aan de icoon Christus denken. Toch? Of geldt het alleen voor mij of zo? Oké. Nou, dan moet u dat vooral zo houden. Hè? Dus ja, Christus is, en dat blijkt wel uit deze woorden, hij is de verbindende factor, hè, tussen de onzichtbare God en de ganse schepping. En wij, ja, wij mogen door het geloof, mogen wij zicht hebben op wie hij in werkelijkheid is. En mogen we weten dat er in Christus, ja, een heel pakket voor ons klaar ligt waar we van dag tot dag uit leven. Een pakket van verlossing en genade, vergeving, van het kennen van hem. Dat is allemaal voor ons beschikbaar. En dat maakt deel uit van al de geestelijke zegen die je in Christus hebt ontvangen. Nou, broeders en zusters, blijf vooral gewoon op de goede icoon tikken. Tot zover. Laten we de Heer gaan danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heren, dat we hier deze ochtend zo bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, heren, voor het voorrecht dat we hebben om in alle rust samen te komen rondom uw woord. Heer, dat we na mogen denken over de dingen die in uw woord staan. En heren, ja, er zijn toch wel dingen bij die niet altijd even makkelijk zijn, maar we willen u danken. Heer, dat u het allemaal wil uitwerken in onze harten, in ons verstand. Heer, en daarmee tot uw doel komt. Dank u wel, heren, ja, voor zoveel liefde en genade die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. We willen u danken, heren, dat de Zoon van uw liefde, uw geliefde, de Zoon, heren, dat hij in deze wereld gekomen is en dat hij zijn leven heeft gegeven tot een losprijs. Heren, opdat wij deel zouden krijgen aan hem en daarmee deel zouden krijgen aan u. En dank u wel, heren, dat, ja, we dat simpelweg hoeven te geloven. Heren, we hebben uw woord, het woord van de waarheid. Heer, dat tegenover dat woord van de leugen staat wat we in de wereld zo vaak horen. En we danken dat we dat woord elke dag weer opnieuw ook mogen geloven. Maar ook dat er eenmaal een moment is geweest waarop we tot geloof gekomen zijn. Vader, dank u wel daarvoor. En dank, heren, dat u als Vader ons, ja, voorziet in alles wat nodig is, heren, voor ons leven. U hebt ons met alle geestelijke zegen gezegend in hem. En daar willen we u voor loven en prijzen. Dank u wel, Heer, dat we ook weten mogen dat u met ieder van ons meegaat, ook straks als we weer uit elkaar gaan. Dank dat we, ja, weten mogen dat we vanuit uw genade mogen leven en dat u door uw genade Heren, ons ook vormt, Heren. En dat u door uw genade ons ook steeds weer bepaalt bij die enorme rijkdom die we hebben. We danken u daarvoor en we willen elkaar nogmaals zo aan uw genade toevertrouwen. Dank, Heer, dat we dat kunnen doen en dat we dat slechts kunnen doen op grond van het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen.